Gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen in deze dienst aan voorgaan dominee A. Prins uit Vriesenveen. Vanavond hoopt proponent T.J. Lucas uit IJsselmuis om 7 uur voor te gaan in de Westerkerk. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerkvoogdij en in verband met het coronavirus wordt er gecollecteerd bij de uitgang en niet tijdens de dienst. Zondag 15 maart, de vierde Lijdenszondag, hoopt voor te gaan. 'S morgens om 10 uur proponent G.R. Maurits uit Sillarzoek in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur hoopt ook proponent Maurits voor te gaan, maar dan hier in de Westerkerk. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 127 en daarvan het eerste vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We zingen ter voortzetting van deze dienst van Psalm 24, de versen 1 2 en 3, al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Psalm 24, de eerste 3 versen.
Thank you.
en vanmorgen ons geloof belijden met de woorden van zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. En aansluitend zingen we van Psalm 121 het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Met betrekking tot zondag 10 is het wel van belang om voor ogen te houden dat hier een gelovige aan het woord is die in zondag 1 beleden heeft wat zijn enige troost is, namelijk dat hij niet meer van zichzelf is, maar het eigendom van Jezus Christus. En die gelovige die beleidt ook de voorzienigheid van God. En het is dus niet een of andere redenering die hier toegepast wordt op grond waarvan je automatisch tot deze woorden zou komen. Het is een geloofsbelijdenis. En met zondag 10 beleiden we: wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Het antwoord luidt: de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand voortdurend in stand houdt. En zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen, ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Waarom is het voor ons van belang te weten dat God alles geschapen heeft en ook door zijn voorzienigheid in stand houdt? Om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst een goed vertrouwen te hebben op onze getrouwe God en Vader. In de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij tegen zijn wil zich niet roeren of bewegen kunnen. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God, met woorden die aan de psalm ontleend zijn die we zojuist zongen, zijn we deze dienst begonnen. Onze hulp is in de naam van de Heere. En daarmee hebben we onze afhankelijkheid tegenover u en onze afhankelijkheid van u beleden. Zo zijn we gewend om de dienst te beginnen. Met de belijdenis dat we afhankelijke mensen zijn. En daarmee zeggen we dat we het zelf niet kunnen redden. En ten diepste ook onszelf niet kunnen redden. We zijn in alles op uw genade en uw goedheid aangewezen. En juist op een middag voor gewas en arbeid dringt dat wellicht sterker tot ons door dan op de zondagen. Dan kunnen bekende woorden hun zeggingskracht verliezen. Dan kunnen ze soms zo gewoon zijn dat ze bijna versleten raken. Maar juist vandaag, als we aan het begin staan van een nieuw seizoen, zijn we ervan doordrongen dat we op uw zegen aangewezen zijn. Zo zijn we hier vanmorgen bij elkaar gekomen, wetend dat we zelf niet voor de oogst kunnen zorgen. Dat we niet kunnen regelen dat alles groeit en bloeit. En er staan ons heel veel middelen ter beschikking om het gewas op het land onder gunstige condities op te laten groeien. Maar het leven zelf en de groei, die ontvangen we van u. En we kunnen onszelf ontzettend sterk wanen en misschien wel het gevoel hebben dat we alles aankunnen. Misschien prijzen we onszelf ook wel gelukkig tegenover anderen, dat het zo goed met ons gaat. Maar we weten ook van de kwetsbaarheid van ons eigen bestaan en leven. En er hoeft maar iets te gebeuren of we staan aan de kant. We kunnen het gevoel hebben dat we volledig uitgerangeerd zijn. Ook onze eigen kracht is uitermate betrekkelijk. En ook dat belijden we deze dag voor u. Maar we komen tot u omdat we weten dat u de God van het leven bent, de levende. En omdat u de God bent die het leven van het geloof wekt en het versterkt. En u doet dat door uw woord, en de verkondiging van uw woord mag ook deze morgen geschieden. Laat het in de kracht van uw geest zijn en wees dan ook met uw geest vanmorgen in ons midden. Daarbij pleiten we op uw eigen belofte dat u daar bent waar mensen in uw naam samenkomen. En laat het vanmorgen dan ook goed zijn in die zin dat we u ontmoeten in uw woord. En dat we aan het eind van de dienst kunnen zeggen, u was er zelf en daarom was het goed voor ons. Was het goed toeven hier, want u sprak tot ons en laat het dan ook een woord zijn dat ons hart raakt. Dat we niet voor kennisgeving aannemen om vervolgens dan weer over te gaan tot de orde van de dag. En dat we dan weer aan de slag gaan om de plannen die we gemaakt hebben, misschien al in een eerder stadium, om die in de komende tijd tot uitvoer te brengen. Doe ons werkelijk beseffen dat we afhankelijk zijn van u. En zo mogen we ook onder uw zegenende handen aan het werk gaan. Als u ons zegent, dan kunnen we voor elkaar tot zegen zijn. En dat raakt meer dan alleen maar de opbrengsten van het land of de kracht om te kunnen werken. Gezegend door u, voor elkaar tot zegen zijn in de gemeente, in het geloof, in de persoonlijke ontmoetingen. Dat is toch ook waartoe u ons op deze aarde geroepen hebt. Zoals u Abraham destijds zegende, opdat hij tot zegen zou zijn. Zo wilt u ook ons uw zegen geven, opdat we iets daarvan doorgeven aan onze naasten. Wilt u in de dienst bij een ieder zijn die een taak heeft, de kosten bij het verrichten van zijn taak, en de organist die het orgel bespeelt. Geef ons dat we ons gedragen weten door uw trouwe vaderhanden. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen. Allereerst uit het Oude Testament, uit het boek Genesis. hoofdstuk 9, de versen 8 tot en met 17. Genesis 6 tot 9, dat is de geschiedenis van de zondvloed. In hoofdstuk 9 zijn we dan aan het eind daarvan gekomen, van die geschiedenis. Genesis 9, te beginnen bij vers 8. We lezen daar het woord van onze God. Voorts zei God tot Noach en tot zijn zonen: maar ik, zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw nageslacht na u. En met alle levende ziel die met u is, van het gevogelte, van het vee en van alle gedierte van de aarde met u. Van alle die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte van de aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zijn zal op de aarde om de aarde te verderven. En God zei: dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en tussen u en tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken van het verbond tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden als ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. En dan zal ik gedenken aan mijn verbond, dat is tussen mij en tussen u en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer zijn tot een vloed om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. Zo zei dan God tot Noach: dit is het teken van het verbond dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. De tweede lezing is uit het boek Openbaring, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 7. Openbaring 4, de versen 1 tot en met 7. Daar schrijft Johannes: naar deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekend, zei: kom hierop en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest en zie, er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. En die erop zat, was in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk. En een regenboog was rondom de troon in het aanzien van de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En 7 vurige lampen waren brandend voor de troon. Dat zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon 4 dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht van een mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. Tot zover de lezing van de schriften. Wij zingen nu als inleiding op de preek van Psalm 65, het eerste en het zesde vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, het eerste en het zesde vers. In aansluiting aan de preek zingen we de versen 7 en 8 van Psalm 65. De Godsrivier doet overvloeien op het bereide land. Psalm 65, vers 7 en vers 8. De tekst voor de preek wordt gevormd door de versen 13 tot en met 16. Waar God zegt dat hij zijn boog in de wolken zal geven als teken van zijn verbond. Gemeente van de Heer Christus, het regenachtige weer van de afgelopen weken zorgt enerzijds voor het nodige ongemak. Mensen kunnen nog niet het land op met zware machines. Maar het zorgt anderzijds er ook voor dat we van tijd tot tijd kunnen genieten van prachtige wolkenluchten. Als er een bui in aantocht is en even tevoren schijnt nog de zon, ja, dan zie je die donkere wolken zich samenpakken en even later daalt de regen weer op de aarde neer. Sommigen zien dat beeld uit de natuur als een symbool voor de tijd waarin we leven. De donkere wolken aan de hemel staan model voor de donkere tijden die boven ons land hangen. En je kunt het wellicht uitbreiden tot de donkere wolken die zich samenpakken boven de wereld waarin wij leven. Nou ja, en u denkt toch allemaal aan het coronavirus waar we in onze tijd mee van doen hebben. Vragen kunnen bovenkomen van maar welke gevolgen zal deze crisis van het coronavirus voor ons land hebben? Voor de economie, voor de werkgelegenheid? Zal ik straks inderdaad mijn werk kunnen verrichten zoals ik dat gewend was om te doen? We hebben de crisis van het stikstof nog niet eens achter de rug, of een volgende crisis dient zich alweer aan. Wat zal dat allemaal voor gevolgen hebben, ook voor mijn besteedbare inkomen in de komende maanden? Donkere wolken boven Nederland, donkere wolken boven deze aarde. Nou, je zou zeggen, nou dan is een biddag voor gewas en arbeid wel bijzonder op zijn plaats. Dat we God bidden, of die het zware weer dat op handen is, of dat er momenteel al losgebroken is, of die dat van ons af zal wenden, of die een verbetering ten goede zal geven. Dat het toch in ieder geval zo is dat onze concurrentiepositie niet al te zeer zal verzwakken ten opzichte van ons omringende landen enzovoort. Nou, we mogen op de biddag heel concreet bidden voor onze dagelijkse noden en de zorgen die ons elke dag bezighouden, mogen we voor het aangezicht van God neerleggen. Maar de verkondiging op een biddag voor gewas en arbeid is niet een soort wijdingswoord aan het begin van een nieuw seizoen. We gaan zeg maar niet vanmorgen het nieuwe seizoen sacramenteel inwijden. Ook vanmorgen is de verkondiging, is de prediking voluit verkondiging van het woord van God. Maar in die zin dan ook verkondiging van het heil in Christus, zoals dokter Koopmans dat zegt. En ik wil u vanmorgen dat heil in Christus verkondigen aan de hand van die geschiedenis die we gelezen hebben. De geschiedenis dat God het verbond met Noach sluit. God maakt een nieuw begin. Ja, want de aarde is inderdaad getroffen door de zondvloed. Maar Noach mag nu op een vernieuwde aarde zijn voetstappen zetten. En daar mag hij leven, jawel, onder de zegenende handen van God. En de lijn die ik vanmorgen zou willen trekken is, nu wij aan het begin van een nieuw seizoen staan, mogen we onze arbeid aanvangen onder de zegenende handen van God. Ja, want dat is wel een opvallend gegeven in de geschiedenis van Noach, dat God begint met zijn zegen te geven. U kunt dat lezen in het eerste vers van hoofdstuk 9. Dus God begint dan niet na de zondvloed met een forse waarschuwing aan het adres van Noach, zo in de trant van, nou Noach, nou heb je gezien wat er van komt als mensen mijn geboden in de wind slaan. Dan laat ik mijn oordelen vernietigend over de aarde gaan en je hebt gezien wat daar de gevolgen van zijn. Houd je dus in het vervolg maar goed aan mijn geboden, dan overkomt je niet weer zoiets dergelijks of misschien nog iets ergers. Dat zegt God niet. Hoewel de zondvloed natuurlijk een ernstig gebeuren was, zegent God Noach. Daar begint het mee. En God zegende Noach. Nou weet ik niet hoe u die geschiedenis van de zondvloed beluistert en hoe u hem altijd leest. Maar er was eens iemand die vertelde dat hij het zondvloedverhaal vroeger uit de kinderbijbel wel aan zijn kinderen voorgelezen had. Ja, want zei hij, kinderen geloven heilig in dat verhaal. Kinderen kijken net als Noach destijds op een primitieve manier naar de regenboog, om maar eens een voorbeeld te geven. Kinderen zien in die regenboog iets geruststellends, een teken van God, van een goede God. Maar, zei hij, als ze eenmaal op de middelbare school gaan en ze natuurkunde gehad, ach, dan weten ze allemaal wel beter. Als de natuurkundeboeken opengaan, dan kan de Bijbel wel dichtgaan, zo was zijn conclusie. Nou ja, onwillekeurig blijf je over zo'n uitspraak nadenken. Zou het waar zijn? Zou het waar zijn dat je Genesis 6 tot 9 niet meer kunt lezen als je zeg maar iets van natuurkunde afweet? Zegt de Bijbel niets over deze aardse werkelijkheid? Is de Bijbel alleen maar een geestelijk boek die handelt over de verhouding tussen God en de ziel? Gaat het in de Bijbel niet over onze dagelijkse zorgen en over onze dagelijkse noden? Als dat zo zou zijn, als de Bijbel niets zegt over onze dagelijkse noden, dan is een biddag voor gewassen arbeid ook volstrekt zinloos. Want juist op een dag als vandaag hebben we immers toch heel sterk het gevoel dat de hemel met de aarde te maken heeft, dat God rechtstreeks met alles wat hier op aarde gebeurt van doen heeft. Ik bedoel, vandaag zijn we toch meer dan op andere dagen in het jaar ervan doordrongen dat er zonder de zegen van God niet kan groeien. En dat we ook zonder de zegen van God ons werk niet kunnen verrichten. Hoe zit dat? Speelt de natuurkunde ons parten om gelovig naar de geschiedenis van de zondvloed te kunnen luisteren? Nou, laten we maar eens kijken wat er aan de hand is. Na de zondvloed, dus als het water weer gaat dalen, wordt er ook gaandeweg meer van de aarde zichtbaar. Het heeft zelfs iets van een nieuwe schepping, want ook in Genesis 1 wordt het zo beschreven dat de aarde als het ware uit het water oprijst. Noach heeft met zijn gezin de ark verlaten en ook de dieren zijn al de ark uitgegaan. Het oordeel is voorbij. Alleen, denk niet dat op dat moment het koninkrijk van God op deze aarde aangebroken is. Dat van nu voortaan alles goed is. Zoals het in de beginnen goed was. Al heel snel, nadat Noach dus zijn voet op de aarde gezet heeft, al heel snel lees je weer over gebrokenheid. Je kunt denken aan de geschiedenis dat Noach dronken is en dat hij door zijn zoon Gam bespot wordt. Ja, ook na de zondvloed pakken er zich van tijd tot tijd donkere wolken boven de aarde. En ik denk dat Noach best wel eens bang geweest is als hij weer in de verte een bui zag aankomen. Het zal toch niet weer zo gaan regenen dat weer heel de aarde overspoeld wordt, dat weer heel de aarde op die manier door God gestraft wordt. Nou ja, je kunt het vergelijken met iemand die een tumor heeft, die geopereerd is door een chirurg En dan weer terugkomt bij de dokter en dan zegt de dokter, we hebben alles weg kunnen nemen. U kunt gerust zijn. Maar op het moment dat je de eerste zeurende pijn weer voelt, dan denk je, het zal toch niet weer teruggekomen zijn? Nou, zo kan ik me voorstellen dat Noach, als hij weer een regenbui ziet groeien, dat hij denkt, het zal toch niet weer? Hij zegt misschien, ja, dat is heel menselijk van Noach en dat kunnen we dan ons misschien ook wel wat indenken. Maar is dat niet een beetje klein geloof van Noach? Want het is toch niet nodig om zo angstig te zijn? God heeft hem toch immers plechtig beloofd, geen zondvloed zal er meer komen, want... Nou ja, wat want? Nou, want de mens is na de zondvloed weliswaar door schade en schande dan, maar de mens is na de zondvloed wel wijzer geworden. Daarom zal de Heere God niet meer op een zondvloed aan laten komen. Ja, maar dat staat er niet. En zo is het ook niet. Na de zondvloed is de mensheid niet wijzer geworden. Nog steeds stuurt een mens het op het oordeel van God aan over zijn en haar leven en over deze wereld. Gods verwachtingen ten aanzien van de mens, zowel wat betreft zijn persoonlijk leven als ook wat het collectief aangaat, Gods verwachtingen zijn denk ik ook na de zondvloed niet zo hoog gespannen. In die zin is de mens niet echt veranderd, zou je kunnen zeggen. En hoewel de mens niet veranderd is, zal God deze aarde niet meer op deze manier vervloeken, zegt hij. Dat zegt iets over God. En God sluit een verbond met Noach. Dat woord verbond, dat komt 7 keer in dit gedeelte voor. Het is misschien wel goed om erop te wijzen dat de schrijver van dit gedeelte heel nadrukkelijk erop wijst dat God het initiatief tot dit verbond neemt. Dat is niet het initiatief van Noach of van een mens geweest. Er staat mijn verbond. En de inhoud van dat verbond is: voortaan zal er regen en droogte zijn, zaaiing en oogst, koude en hitte. Nou ja, zoals we ook lazen in zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. Ja, en ik blijf toch even bij Noach haken in zijn gevoel van angst en misschien wel van vrees voor eventueel een nieuwe zondvloed. Want het water zal maar met bakken uit de hemel komen. Dan komt God zelf Noach te hulp. En God geeft aan Noach het teken van de regenboog. Noach, als het zal gebeuren dat jij misschien volledig overmand bent door alle zorgen van het leven, als gevoelens van angst dat er misschien weer een zondvloed zal komen, als die de boventoon dreigen te voeren, dan zal ik jou mijn boog doen zien. En wanneer je naar de regenboog kijkt, Noach, weet dan dat ik er ook naar kijk. En dat ik, zegt God, ook dan aan mijn belofte denk. Dat is opmerkelijk hoe dat er staat. Als ik mijn boog zie, dan denk ik aan mijn verbond. Wij zeggen altijd, ja, als wij de regenboog zien, dan mogen wij denken aan het verbond dat God met Noach gesloten heeft. En dat hij beloofd heeft dat het niet weer de aarde met water verdaan zal worden. Maar uiteindelijk is het in eerste instantie dat God aan zijn verbond gedenkt, als hij de boog ziet. Nou, God geeft het teken van de regenboog, zo zeggen wij dat. Maar nou doet er zich een probleem voor ten aanzien van de taal en in onze vertaling die we gelezen hebben, wordt het uitermate goed, correct weergegeven. Er staat namelijk dat God zijn boog geeft in de wolken. Het Hebreeuws kent namelijk het woord regenboog niet. En er staat dus ook letterlijk in het Hebreeuws dat God zijn boog geeft in de wolken. Nou, wat moet je je daarbij voorstellen? Want wij denken natuurlijk wel heel snel dan aan de regenboog. Maar het woord voor boog wat hier gebruikt wordt, dat kan ook betekenen die ribben die je in een kelder, in een oud gewelf ziet, of in oude kerkgebouwen, dan zijn er van die gewelfde daken en dan zijn er van die ribben en die komen bovenaan bij elkaar en die ribben, die bogen, die dragen als het ware het dak. Nou, die betekenis zou je hier kunnen toepassen. Dat God als het ware de boog gegeven heeft en dat die het dak van het firmament dragen, zodat het water niet meer op de aarde zal neerkomen en de aarde zal vernietigen. Als donkere wolken zich samenpakken, dan mogen we weten dat het hemeldak niet in zal storten en dat alles weer op de aarde blank zal komen te staan. Mens en dier, ja ook de dieren, mogen zich beschut weten onder Gods boog. Maar er is nog een andere betekenis van het woord boog. Namelijk dat het gewoon een wapen is zoals de jager dat gebruikte. Dus van een pijl en boog. Nou, en de kinderen die in de kerk zijn, die hebben misschien wel eens een pijl en boog gezien. En dan pakt zo'n jager, die pakt die boog en dan trekt hij hem aan en dan spant hij de boog, zo noemen we dat dan. En dan laat hij de pijl wegvliegen om daarmee een dier te treffen, te doden. Nou, dat beeld, dat kun je ook gebruiken als God zijn boog geeft in de wolken. En dan zou je kunnen zeggen, nou, als God toornig op deze aarde is, toen hij de zonvloed over deze aarde gaf, toen pakte hij als het ware zijn boog, zouden we zeggen, en hij schoot de pijlen van zijn toorn af op deze aarde. Maar nu zegt God, ik geef mijn boog in de wolken. En dat wil zeggen, dan is die kant waardoor de pijl vandaan wegvliegt, die is van de aarde afgewend. God schiet nu niet meer zijn pijlen van toorn af naar deze aarde, maar hij geeft zijn boog in de wolken en daarmee geeft hij aan dat zijn toorn is afgewend. De strijdbel is door God begraven, de vrede is getekend. Daar mag Noach aan denken. De toorn van God is afgewend. En ik weet niet of u wel eens op die manier naar de regenboog gekeken hebt, of dat u toch altijd gedacht hebt van, ja, dat is de belofte dat er geen water meer op aarde zal komen, zoveel dat heel de aarde zal vergaan. Als je naar de regenboog kijkt, mag je er ook aan denken dat de toorn van God is afgewend. Een regenboog, als wij die zien, die roept in de regel positieve gevoelens bij ons op. Op de een of andere manier zijn we altijd wel onder de indruk van de regenboog. En als je een keer een dubbele regenboog ziet, nou ja, dan maken we er al heel snel een foto van die we doorsturen naar familie of vrienden of bekenden. Of we roepen iemand erbij en zeggen, moet je eens kijken, een dubbele regenboog, hoe mooi, prachtig zo'n boog. Ik zei al, en we denken aan God die zijn belofte gegeven heeft dat de aarde niet door water meer zal vergaan. Maar nogmaals, je mag er dan dus ook aan denken dat Gods toorn gestild is. Dat je als een gezegend mens, zoals Noach, op deze aarde mag leven. Dat je ook straks als een gezegend mens onder die boog van God mag leven en je werk doen. Ik vind dat een uitermate troostvolle gedachte, juist nu inderdaad de donkere wolken zich boven deze wereld samenpakken. Maar ik weet me ook getroost op het moment dat mijn leven naar het einde neigt, als de schaduw van de dood over mijn leven komt. Ook dan mag ik me getroost weten door die boog van God en dat hij zijn beloften erbij geeft. Nee, hij zet het niet zwart op wit, om zomaar te zeggen, en schuift het zo onder de neus van Noach, zo van, je kunt er van op aan, Noach. Hij geeft een veelkleurig teken. Je zegt misschien, dat is allemaal heel mooi. Dat als je de boog, de regenboog ziet, dat je dan mag weten dat de toorn van God afgewend is. Maar hoe kom je daarbij? Het gaat toch gewoon om een natuurkundig verschijnsel dat God in de schepping gelegd heeft. Waar je verwonderd over kunt zijn. Waar je een goed gevoel van kunt krijgen. Maar meer is die boog toch ook niet? Je kunt toch niet zoiets gaan vertellen als de toorn is afgewend? Nou ja, als nu het natuurkundig verschijnsel, is de regenboog te verklaren als een gebeuren van breking van het licht. Het licht komt op de waterdruppels van de regenbui. Het licht wordt gebroken en het valt uiteen in prachtige kleuren. En je ziet die boog op het moment dat dus licht en water bij elkaar komen. Maar u weet misschien wel dat in de Bijbel licht en water ook symbool staan voor bepaalde zaken. Het water staat in de Bijbel vaak symbool voor de dood. Denk maar aan Genesis 1, waar sprake is van wateren op de vloed. Dan is het chaos. Daar staat het water voor alles wat zich hier van beneden van deze aarde is. Het licht daarentegen, dat staat voor God, die immers een ontoegankelijk licht bewoont. God is licht en gans geen duisternis in hem. Ja, en sinds de zondeval draagt dat water van beneden, verdraagt zich niet met het licht van God. Ze zijn als water en vuur. Maar als nu de regen in de regenboog, het licht van boven en het water van beneden bij elkaar komen, dan breekt dat licht opnieuw. En in de regenboog zie ik iets van Christus, die immers van boven gekomen is, die van zichzelf zegt, ik ben het licht der wereld, maar die tegelijkertijd ook naar beneden gekomen is en voluit gedeeld heeft in onze aardse werkelijkheid, die daar zo in gedeeld heeft dat hij daar aan ten onder is gegaan, dat hij gebroken werd. In Christus wordt het licht gebroken in het water van beneden. Je zou ook kunnen zeggen, Christus staat op het snijvlak van het licht en de duisternis. Ja, dan gaat het over Golgotha dus. En daar is Christus gebroken. In de gekruisigde, daar ontmoet de hemel de aarde. En waar Christus zo gebroken is, daar is ook de veelkleurigheid van de vernieuwde schepping zichtbaar geworden. Het is een natuurkundig verschijnsel van breking van het licht. Maar vanuit het geloof mag je zeggen, die regenboog, dat is het teken daarvan dat Christus gebroken is. Hij die de hemel vertegenwoordigt en tegelijkertijd mens op aarde geworden is. Ja, dan pakken er zich donkere wolken boven deze wereld samen in onze tijd. Maar dan mag je leven onder de boog van God. En we zien zijn teken in de lucht. Ik mag op die manier aan het werk gaan onder Gods zegenende handen. Al weet ik ook wel dat niet iedere dag even kleurrijk is als de regenboog. Ik kom ook in de tijd die voor ons ligt de gebrokenheid tegen in mijn eigen leven en in de wereld om mij heen. En mijn leven is inderdaad niet altijd even kleurrijk. Soms is het gewoon grauw en grijs. En heb ik hier in het dagelijks leven een strijd te voeren. Ook voor de arbeid die ik verricht. Dan zou ik zeggen, kijk nog eens goed naar die regenboog. Want hij mag niet alleen een teken zijn voor ons nu. Hij heeft ook nog iets van een belofte in zich. Want wij leven in deze wereld inderdaad in de gebrokenheid. En kijk ik naar de regenboog, dan zie ik daar de gebrokenheid in terug. Namelijk in die zin dat die regenboog stuk breekt op de aarde. Het is nu nog een halve cirkel. Met het oog daarop heb ik dat gedeelte uit Openbaring 4 gelezen. Er komt een moment dat er sprake is van een volle boog. Een cirkel. De boog die rondom de troon van God is. De regenboog die de kleur smaragd heeft. Het groene, het grasgroene. Het is de volledige boog rondom de troon van God. Die de kleur van de eerste schepping heeft. Groen staat immers voor de schepping. En Johannes ziet dat die troon volledig omgeven is door een groene boog. Niet voor even als een vluchtig verschijnsel, zoals bij ons de regenboog weer weg is als de regen vertrekt, maar voor goed. En als ik nu naar de wolken kijk die zich samenpakken boven deze wereld, en als ik dan het teken van Gods boog zie, dan mag ik verder kijken dan alleen deze aarde. Dan weet ik dat als er aan mijn werk op aarde hier een einde komt, dat ik me dan niet vertwijfeld hoef af te vragen van waarom heb ik het allemaal gedaan? Waartoe ben ik allemaal bezig geweest op aarde? Wat is het nut daarvan geweest? Maar dan mag ik uitzien naar dat moment waarop die regenboog volledig rond zal zijn. Dat er geen gebrokenheid zal zijn meer op deze aarde. Zo helpt de regenboog mij ook vooruit te kijken. Verder nog dan het komende seizoen waarin we onze arbeid verrichten. Dan moet ik nog even terugdenken aan die man die dat verhaal van de zondvloed aan zijn kinderen vertelde uit de kinderbijbel. Het hoorde voor hem bij het primitieve geloof van kinderen. Maar zelf geloofde hij niet meer in een zondvloed. Hij had immers natuurkunde gehad, toch? Ja, zo redeneren veel mensen. We hebben geen biddag meer nodig. We hebben nu de wetenschap en de afhankelijkheid van God. Ach, die doet er eigenlijk nauwelijks meer toe. En toch denk ik wel eens, als ik dan om mij heen kijk naar al die mensen die de natuurkundeboeken voor zich open hebben liggen, die de Bijbel hebben dichtgedaan, dan vraag ik me af of ze werkelijk niet meer in hun zondvloed geloven. Als je ziet hoe de moderne mens die buiten God leeft, bezig is om alles uit deze wereld en uit deze schepping te halen, en maar vooral alles naar zichzelf toe te halen, krampachtig alles uit het leven willen halen, bang dat ze iets tekort komen, dan denk ik wel eens, is die houding om zo in het leven te staan niet een houding van dat je bang bent dat binnenkort toch de zondvloed zal plaatsvinden? Nee, misschien niet meer op die manier zoals dat in de dagen van Noach gebeurd is. Maar gewoon een zondvloed die over ons heen komt. Misschien nu wel in zoiets als het coronavirus. Moderne mensen buiten God geloven in het onvermijdelijke van de dood. Die zich eenmaal als een vloed over het leven en over deze wereld zal werpen. Wij mogen verder kijken. Verder dan vandaag, verder dan het komende seizoen. En ik heb het idee dat al het grijpen en graaien dat mensen in onze tijd doen, hen niet gelukkig maakt. In ieder geval leven ze niet als gezegende mensen zoals Noach leefde. Toen zegende God Noach. Wij mogen na vandaag ons werk oppakken. Het voortzetten zoals we dat deden. En als we Gods boog in de wolken zien, mogen ons bovenal door hem gezegend weten. Omdat zijn toorn is afgewend. En tegelijkertijd blijven we uitzien naar de dag dat de boog helemaal rond zal zijn. Amen. willen samen danken en bidden in de voorbeden gedenken we Levi Holland, die aanstaande vrijdag een operatie moet ondergaan. Laten we bidden. Barmhartige Vader in de hemel, we danken u dat u om Christus wil de toorn over ons mensen gestild hebt. En dat dat ook zichtbaar is in het teken van de boog, de regenboog, die ons ter bemoediging geeft. We danken u dat het offer van onze Heer Jezus Christus steeds weer centraal mag staan in de verkondiging van uw woord. En we bidden u, laat dat ook zo zijn in de tijd die voor ons ligt. Dat we als gemeente ons door u gezegend weten. Dat mag zijn in de verkondiging van het woord, maar ook in de bediening van de sacramenten. Maar ook gestalte krijgen in ontmoetingen tussen mensen onderling. We bidden u voor uw gemeente aan deze plaats. Met name dragen we Levi Holland aan u op, die aanstaande vrijdag een operatie moet ondergaan. Wilt u uw bewarende handen over hem uitbreiden, maar laten die handen vooral ook dragende handen zijn. En zegent u het werk van de artsen zodanig dat alles ten goede mag zijn. En zo leggen we ook op deze biddag al het werk in de medische sector voor u neer. En juist in deze tijd van het coronavirus, waarin virologen, artsen met elkaar overleggen hoe de crisis in te dammen, bid u, geeft u hen wijsheid. Doe ons leven in het besef dat wij de dingen niet regeren, maar dat u deze wereld in uw hand hebt. Wilt u allen die werkzaam zijn in de zorg, of dat in het ziekenhuis is, of in een verpleeghuis, in een verzorgingshuis, wilt u hen de liefde in het hart schenken om mens te zijn voor degene die nood in nood is of zorg nodig heeft. Wanneer we mensen voor elkaar zijn en elkaar tot een hand en een voet zijn, dan leven we immers zoals u zelf, Heere Christus, mens bij uitstek bent geweest. We bidden u voor het onderwijs, mensen die daarin werkzaam zijn. Geef dat ze een verantwoordelijkheid kennen in hun taken, in de dingen die ze aan onze kinderen doorgeven. Dat de natuurkunde op de een of andere manier verbonden kan worden met uw woorden. Dat het geen zaken zijn die op gespannen voet met elkaar hoeven te staan. We bidden u ook voor de jongeren die zich voorbereiden op het eindexamen. Wilt u hun wijsheid geven en kon het zijn dat ze de opleiding met goed gevolg afsluiten. Als ze van het ene jaar naar het andere jaar bevorderd worden, wilt u ook dan ons uw wijsheid geven. Geef ook ouders wijsheid om de kinderen voor te gaan in de wegen van u, in de weg van uw geboden, omdat die weg heilzaam is. We bidden u voor allen die in de zending werkzaam zijn. Mensen die de boodschap van het evangelie doorgeven in andere delen van deze wereld. Het zendingswerk dragen we nu op. Maar ook het evangelisatiewerk in ons eigen land, waar mensen, steeds meer mensen, vervreemd zijn geraakt van de boodschap van uw evangelie. We bidden u voor allen die een verantwoordelijke taak in deze wereld hebben, de overheden, plaatselijk, gewestelijk en ook landelijk. Wees met ons koningshuis en doe ons als volk zien dat wanneer koning en volk in de weg van uw geboden gaan, dat dat tot heil is. In de diepste zin van het woord, dat dat helend is. We leggen zo alle dingen voor u neer en wellicht zijn er nog veel andere zaken die ons bezighouden. Heere God, geef dat we in afhankelijkheid onze weg gaan. Getroost door wat het evangelie ons aanreikt. En dat we zo gesterkt door u, naar het lichaam ons werk kunnen doen. En kon het zijn aan het eind van het seizoen, dankbaar de balans opmaken dat u met ons bent geweest. En dat onze dankbaarheid tegenover u dan ook gegroeid zal zijn. Omdat we weten dat u het bent die ons het alles geeft. Ga met ons, bereid ons verder ook een gezegende middag. En als we opnieuw vanavond uitgenodigd worden hier samen te komen, wees ook dan met uw goede geest in ons midden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ons slotlied, dat is van Psalm 90, de versen 1 en 9. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. En vers 9 eindigt met sterk onze hand en zegen onze vlijt. Psalm 90, vers 1 en vers 9. Ga heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.